We zijn als gemeente zijn we al een hele tijd, een aantal weken ben ik met de gemeente, met de kerk aan het nadenken over de bergrede. De bergrede, dat is een preek die Jezus gehouden heeft boven op een berg. En daarom heet hij de bergrede. En datgene wat hij daar vertelt, wat hij daar zeg maar preekt, dat gaat eigenlijk over het karakter van een christen. En zijn gedrag. Ik heb het genoemd het normaal christelijke leven. En we zijn nu, zeg maar, bij de verse Matthäus 5, vers 10 zijn we aangekomen. Van vers 10 tot en met 12, dat wil ik zo graag met u lezen. Maar het belangrijkste is dat u beseft en ziet wat Jezus hier eigenlijk iets wil geven. Wat hij aan ons wil geven. Dat is zo'n prachtig, zeg maar, zo'n geweldig mooie boodschap dat we echt mogen zien. In die woorden die hij gesproken heeft, hoe hij ons wil zegenen. Zalig betekent ook gelukkig. Gelukkig is hij. En nu gaan we dat lezen in Matthäus 5, vers 10 tot en met 12. Staat de volgende dia. Ja. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en u vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemel, want zo hebben ze de profeten vervolgd die voor u geweest zijn. En voordat ik bid, wil ik je eigenlijk graag doorgeven wat de kern van de boodschap is. De kern van de boodschap is eigenlijk, hoe is het nu mogelijk dat mensen die gerechtigheid willen, waarom worden die vervolgd? Wat daaraan vooraf gaat in de Matthäus-evangelie, wat Jezus zegt, is dat zalig zijn de vredestichters. En dat zijn dezelfde mensen. Die vredestichters die daar genoemd worden, en ook diegenen die zalig zijn, die vervolgd worden om de gerechtigheid. Hoe is het nu mogelijk dat iemand als een vredestichter, of iemand die gerechtigheid brengt, recht wil, dat die vervolgd wordt? En daar wil ik u met die samen over nadenken, deze paar minuten. Ik wil u zo graag voorgaan in gebed, zodat dat we onze harten kunnen openen en ook dat ik zelf grote vrijmoedigheid heb om te spreken. Vader, we willen u zo danken dat we deze woorden die Jezus 2000 jaar geleden gesproken heeft, dat die zijn opgetekend. En het vervult me met vrees in de zin van diep ontzag. Als ik over deze woorden mag preken. Ik ben me daar zo diep van bewust. Dat de Zoon van God, het Lam Gods, de Heer der Heren en de Koning der Koningen, dit gesproken heeft. En dat wij na 2000 jaar daar ook over mogen nadenken. En dat u tot ons wil spreken. Ik wil u bidden voor grote vrijmoedigheid. Ik wil u zo vragen ook voor grote vrijmoedigheid in het luisteren. Dat het echt tot in zijn harten komt. Niet in ons hoofd. Dat we hier met een kop vol met kennis weggaan. Maar dat het diep in onze harten mag zinken. Zodat we veranderen van binnenuit. Amen. Je zou het eigenlijk niet verwachten dat iemand die zeg maar gerechtigheid brengt. Iemand die rechtvaardig is. Die zou toch eigenlijk geroemd moeten worden. En het blijkt in de Matthäus-evangelie dat die vervolgd wordt. En gerechtigheid is ten diepste iets wat met Gods wezen en Gods karakter te maken heeft. Dat is het belangrijkste dat u dat moet onthouden. Gerechtigheid en recht heeft alles met het wezen en het karakter van Jezus te maken. Eigenlijk is het zo dat een van de namen van God, die in Jeremia 23 staan, Jeremia 23, vers 5 en vers 6, daar staat een profetie over een koning die komt, die zal komen en die recht en gerechtigheid doet, en die recht en gerechtigheid op aarde zal brengen. En de naam van die koning, die wordt ook bekendgemaakt. Die naam van de koning, dat noemen ze in het Hebreeuws Yahweh Shitkenu, dat is een naam van de Heere God. En dat betekent de Heere onze gerechtigheid. En als je dat hele gedeelte leest van de Jeremia 23, dan zie je dat dit een profetie is over Jezus. Jezus die dan de naam krijgt, de Heer is mijn gerechtigheid. En soms is het zo, en dan moest ik zo aan denken, dat we eigenlijk soms heel erg klein onze gedachten zijn over God. En hoe komt dat nou, dat onze gedachten over God zo klein eigenlijk zijn? Dat komt vaak omdat we, dat we hem in verbinding brengen met religieuze dingen. Dat we religieuze gedachten hebben. Dat God alleen, vooral geïnteresseerd is in godsdienst. Dat hij geïnteresseerd is in godsdienstige gebouwen. Dat hij geïnteresseerd is in godsdienstige activiteiten. In een eredienst. In godsvruchtige activiteiten. In vieringen. In rituelen. Dat hij het fijn vindt dat er godsdienstige boeken geschreven worden. En dat hij ervan kan genieten dat er zoveel vertalingen zijn in verschillende talen en vertalingen de Bijbel is vertaald. En we brengen God eigenlijk meestal in verbinding met religiositeit. En dat is natuurlijk ook fijn. Dat is ook goed. God geniet ervan, geloof ik ook van. Maar als ik zo lees in de Bijbel, en je ziet eigenlijk dat deze dingen moeten in verband staan met het leven. Jezus en de Heere God, als ik zo in het Oude Testament kijk, en ook in het Nieuwe Testament zo kijk wat Jezus spreekt, dan is het zo dat een religieus leven en godsdienstige zaken en godsdienstige activiteiten, als die losstaan van het leven, als die losstaan van hoe u leeft, dat het eigenlijk een activiteit is om op zondagmorgen naar de dienst te gaan en het komt niet tot uiting op maandagmorgen om 8:00 als u op het werk bent, dan is het zo dat God er niet meer van geniet. Omdat die dingen, zoals het in de Bijbel staat, dat de activiteiten, de dingen die we doen, dat die nauw verbonden moeten zijn met hetgene wat we geloven. En als we het religieus zijn losmaken van het werkelijke leven, en wat ik daarmee bedoel is van het morele en sociale gerechtigheid, en losmaken van de gehoorzaamheid van het hart, dan zal het God nooit behagen. Dan zal het God nooit behagen. In Jacobus 1, vers 27, daar staat, laat die tekst maar eens zien, daar staat de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. U ziet hier dat als het gaat over een onbevlekte en zuivere godsdienst, dat het God ook echt gaat om gerechtigheid, om rechtvaardigheid, om het bezoeken van weduwen in hun verdrukking en jezelf onbesmet bewaren van de wereld. Het is zo dat we, als u vanmorgen, zo'n samenkomst, die duurt dan zo'n 90 minuten. Het is eigenlijk een concentratie van hetgene wat door de week gebeurt. Als ik kan er zo ontzettend van genieten als Johan en Annie dan samen vertellen dat er een kleinzoon, een kleindochter is geboren. En dat Saskia en Erik vertellen dat ze in verwachting zijn. En dat we mogen bidden voor het huwelijk van Toos en Nico. Maar dit alles samen, ook de gebeden, die moeten eigenlijk als het ware een bundeling zijn van de dingen die we door de week hebben meegemaakt. Ik noem het altijd, toen we hier de eerste keer samen waren in dit gebouw, dan noemde ik dat we samenkomen voor een boeket van de koning. Iets wat we verzameld hebben door de week. En wat we hier in die 90 minuten samen als gemeente samenbrengen om het de Heere God echt aan te bieden. En dan is het zo geweldig om te zien dat God niet een God is van religiositeit alleen. Met name, ik werd zeer getroffen door zijn gerechtigheid. Zeer diep heeft me dat geraakt. Ik heb wel vaker over Gods recht en Gods rechtvaardigheid vaker nagedacht. Maar ik heb deze week heb ik dan met Rietje, mijn vrouw, heel veel over gesproken. Ze zei, je hebt het nu eigenlijk alleen nog maar over Gods gerechtigheid. Maar het trof me zo ontzettend hoe God met deze wereld eigenlijk bewogen is. En dat het tegen zijn vaderhart gaat. Ik laat u zo dadelijk wat dingen, schokkende dingen zien. Tegen het vaderhart gaat wat er eigenlijk hier op deze aarde is. Als het gaat over rechtvaardigheid en gerechtigheid, dan wordt het in Psalm 146, vers 7 tot 9, als volgt onder woorden gebracht. Dat God die de verdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft, de Heere maakt de gevangenen los, de Heere opent de ogen van de blinden, de Heere richt de gebogenen op, de Heere heeft de rechtvaardige lief, de Heere bewaart de vreemdeling. Hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddeloze maakt hij krom. En deze psalm beschrijft het karakter van God en beschrijft het karakter van Jezus. En deze gerechtigheid die hier beschreven staat, die betelt niet alleen voor Gods volk. Gods ogen gaan over de hele wereld. En het is die rechtvaardigheid en die gerechtigheid, die zoekt hij niet alleen voor de gelovigen. Die rechtvaardigheid en de gerechtigheid zoekt hij op de aarde over alle volkeren. Je kunt dat eigenlijk lezen, als u thuis tijd heeft, moet u thuis de eerste twee hoofdstukken van het boek Amos eens lezen. Als je dus ziet dat God over de hele aarde kijkt en ziet dat er een enorme onrechtvaardigheid is, niet alleen over in Israël, dat komt later pas aan de orde, maar dat hij die onrechtvaardigheid ziet en dat onrecht ziet in de volkeren. Dat hij die onderdrukking ziet, het onrecht ziet. En in feite is het zo dat Romeinen 2 geeft aan dat er in elk mens is er iets ingegeven dat je die rechtvaardigheid en die gerechtigheid ook eigenlijk zoekt. Want hoe vaak zeggen kinderen niet als ze spelen, dat is niet eerlijk. Dat komt omdat ze al van nature eigenlijk ervaren dat er recht moet zijn en gerechtigheid moet zijn. En die gerechtigheid die komt vooral tot uiting in onze houding naar onze medemens. En daardoor wordt Gods karakter zichtbaar. Hoe sta ik in mijn verhouding tot de armen? Hoe sta ik in mijn verhouding tot mensen die vervolgd zijn? Hoe sta ik eigenlijk met mijn houding naar hulpbehoevenden? En voordat ik u iets laat zien van die gerechtigheid hier, ik laat u zo dadelijk zien hoe het met die gerechtigheid hier op aarde gesteld is. Maar waarom komt het nou dat iemand die rechtvaardig is en gerechtigheid ziet en die het als het ware het karakter van God eigenlijk toont, hoe komt het dat die zeg maar vervolgd wordt? Het zit in dat je het karakter van God laat zien. Weet je, op het moment, de meesten kennen die geschiedenis wel, dat Saulus vervolgt Gods volk. Saulus, later wordt hij Paulus genoemd, die gaat door Jeruzalem en daar staat dat hij moord en doodslag blaast. Hij grijpt de christenen en hij brengt ze voor het gerecht. En op een gegeven moment is hij dan op weg naar Damascus en dan ontmoet hij Jezus. En het eerste wat je dan opvalt is dat Jezus tegen Saulus niet zegt, Saulus, waarom vervolg je mijn kerk? Wat hij zegt is, Saulus, waarom vervolg je mij? En het punt is eigenlijk dat door gerechtigheid te leven en onrecht openbaar te maken, krijg je een collectieve schuld. Ik laat het u zo dadelijk zien. Ik hoop dat u echt ondersteboven bent van wat ik u laat zien, hoe het met de gerechtigheid hier op aarde eigenlijk gesteld is. Omdat als we die gerechtigheid openbaren, dan openbaren we iets van Gods karakter. Dan openbaren we iets van Gods rechtvaardigheid. En dan openbaren we iets van Gods recht. En ik heb 4 gebieden heb ik bekeken deze week. Ik heb gekeken hoe is het met de vervolging van christenen. Hoe is het met de armoede. Hoe is het met mensenhandel, met slavernij. En hoe is het gesteld met abortus, wereldwijd en ook in dit land. Om iets te laten zien van, en nu wil ik heel graag u iets vragen, wat, dat is op zich al onmogelijk die vraag, maar ik wil u eigenlijk vragen dat niet zo eens te bekijken met uw eigen ogen, maar het is bekijken hoe God naar deze aarde zou kijken. Als u dit eigenlijk, wat ik u nu laat zien, ook in getallen, hoe hij dan kijkt naar deze aarde. Het allereerste waar we naar kijken is een filmpje van 3 minuten. En dat gaat over de vervolging van christenen. Ik heb dat van een ranglijst, is dat van christenvervolging. En we willen 3 minuten eens kijken naar een filmpje hoe het is gesteld met de vervolging van christenen hier op aarde. Laat het maar even zien.
Christenvervolging neemt toe, en niet alleen in het Midden-Oosten en in Afrika. Ook in gebieden waar het de afgelopen jaren iets beter lijkt te gaan, zoals in delen van Azië, staat de kerk meer en meer onder druk. De ranglijst Christenvervolging geeft een overzicht van de 50 landen waar christenen het vaakst te maken hebben met onderdrukking, bedreiging, discriminatie en geweld. Talloze christenen betalen dagelijks de prijs voor het volgen van Christus. Hun dringende verzoek is dan ook, vergeet ons niet. Bid voor ons. Midden-Afrika. Nergens in de wereld neemt de vervolging van christenen zo snel toe als in Afrika. Zelfs in landen waar christenen in de meerderheid zijn, hebben ze in sommige gebieden te maken met buitensluiting, discriminatie en geweld. Vooral in Nigeria lopen christenen groot gevaar door gewelddadige acties van extremistische moslimgroepen als Boko Haram. Maar in heel Midden-Afrika krijgen dergelijke groepen steeds meer invloed, waardoor de spanning tussen christenen en niet-christenen toeneemt. In landen waar christenen het al jaren moeilijk hebben, zoals Soedan, Somalië en Eritrea, neemt vervolging verder toe. Het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten maakt een ongekende omslag door. Christenen in Irak en Syrië zijn massaal op de vlucht en de aanwezigheid van IS-strijders heeft een grote impact. Niet eerder waren zoveel mensen in het Midden-Oosten van huis en haard verdreven als in 2014. Christenen verlieten gebieden waar ze al eeuwenlang een belangrijke rol speelden, zoals Aleppo in Syrië en Mosul in Irak. Zo lijkt er een einde te komen aan een periode waarin ze in relatieve vrijheid konden leven. Maar juist nu zijn meer moslims dan ooit op zoek naar de Heer Jezus. Azië. Jarenlang kregen christenen in het oosten van Azië iets meer ruimte. Maar in het afgelopen jaar veranderde dat. Vaak is het de overheid die zich steeds strenger opstelt tegenover christenen die in veel landen duidelijk aanwezig zijn. In China, India en Maleisië ging de situatie er voor christenen zelfs ingrijpend op achteruit. Aanvallen en verstoring van kerkdiensten is in India aan de orde van de dag. De Chinese overheid worstelt met de vraag hoe ze met de kerk moet omgaan. In sommige delen van het land neemt de vrijheid af, maar elders groeit het besef dat het christendom inmiddels niet meer weg te denken is uit het immense land. Wees betrokken met onze vervolgde broeders en zusters. Vraag de ranglijst Christenvervolging 2015 aan. Hang hem op in uw kerk, wijkcentrum of bij u thuis. Ga nu naar opendoors.nl/ranglijst voor meer informatie.
Er is geen tijdperk geweest waar de vervolging zo gigantisch is. Het is zo dat, als voorbereiding op deze morgen, was het zo dat ik een preek luisterde. van een bevriende gemeente in Groningen. Die hebben een maand van gerechtigheid. En daar sprak ook iemand van Open Doors. En wat me erg raakte was dat de doelstellingen van Open Doors is niet dat ze tegen vervolging zijn. Ze zijn er niet voor natuurlijk, maar het is niet zo dat ze tegen vervolging, de Open Doors, dat die in beweging zijn tegen de vervolging van christenen. Ik laat u even kort de doelstellingen zien, omdat eigenlijk het zo, laat u maar zien, zo zeg maar indrukwekkend zijn, dat de doelstellingen van Open Doors zijn dat het lichaam van Christus onder bedreiging van beperking of vervolging vanwege het geloof in Christus, om die christenen te versterken, toe te rusten en aan te moedigen voor evangelisatie. En dat doen ze door lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden. En de andere kant is het om ons ook, die hier in vrijheid kunnen leven, om ons zeg maar voor te lichten en te motiveren om ons zeg maar te vereenzelvigen met de bedreigde en vervolgde christenen. Ik vind dat zo ontzettend belangrijk. De volgende dia laat zien waarom dat ze dat eigenlijk doen. Dat is eigenlijk, doe de volgende maar. Ja? Ze geloven dat als één lid leidt, dat vele leden meeleiden. Waarom benadruk ik dat? Omdat Open Doors eigenlijk zegt van in 2 Timotheus 3 vers 12, daar staat en ook alle die godsdienstig willen leven in Christus zullen vervolgd worden. Dus als je gerechtigheid laat zien, als je iets van Jezus in je leven laat zien, als je iets van dat karakter laat zien, dan is er automatisch mee verbonden vervolging. Dus in die zin, en dat vind ik echt, dat was de eerste keer dat ik dat echt zo onder ogen kreeg, snapte ik dat ze niet een beweging zijn tegen vervolging. Maar ze zijn een beweging die de landen, de mensen die onder vervolging lijden, daar waar geen rechtvaardigheid is, geen recht is, geen gerechtigheid is, om dat zeg maar te brengen en de mensen onder de aandacht te brengen. En ook hier, wij die in een vrij land mogen leven, dat we ons identificeren met broeders en zusters. Zoals ik al zei, is de volgende dia willen kijken naar armoede. En kijk eens met de ogen van de volgende dia. Kijk eens met de ogen ja, van God hier inderdaad. 1,4 miljard mensen leven in extreme armoede. Meer dan een kwart van de bevolking van de ontwikkelingslanden. Het aantal arme mensen dat leeft van minder dan $2 per dag is nagenoeg hetzelfde gebleven in de periode van 1981 tot 2005. Namelijk 2,5 miljard mensen. Ik heb de bronvermelding heb ik eronder gezet. U moet dat een studie door laten dringen dat 1,4 miljard mensen leven in extreme armoede. En dat er genoeg eten is. Er is genoeg. En $2 per dag. 2,5 miljard mensen leven van een inkomen van $2 per dag. De volgende dia. De honger neemt toe. De meest recente inschattingen van de Food and Agriculture Organization die komen uit op 923 miljoen mensen die honger lijden. De oorzaak is hoge voedselprijzen. 75 miljoen is toegenomen. Het aantal ondervoede mensen is met 75 miljoen toegenomen. Volgende dia. Kindersterfte. Dit raakte me ontzettend. We waren met een paar mensen ook op een mannenweekend. Daar werd er ook over gesproken. Over diezelfde aantallen. Elk jaar sterven 10 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar. Ondervoeding is verantwoordelijk voor 55% van deze sterfgevallen. Naar schatting 5,6 miljoen kinderen sterven elk jaar als gevolg van ondervoeding. Dit betekent, volgende dia, dat elke 6 seconden sterft er een kind. Als je dat bedenkt, dat je dus denkt 21, 22, 23, 24, 25, 26. En nu is een kindje gestorven. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Is weer een kindje gestorven. 11 kinderen per minuut, 600 kinderen per uur, 15.000 kinderen per dag, 5,6 miljoen kinderen elk jaar. De volgende dia wil ik even inleiden voordat we die zien. Of nee, laat die maar zien. Ja, laat maar zien. Mensenhandel en slavernij. In de Europese Unie, dus dan heb ik het echt over de EEG, zijn 880.000 mensen die gedwongen worden door gedwongen prostitutie of in de mensenhandel zitten. Slachtoffer. Volgende. Wereldwijd zijn 20,9 miljoen, waarvan 5,5 miljoen kinderen slachtoffer van mensenhandel. Voordat ik de volgende die je laat zien, wil ik even iets inleiden. Het gaat over abortus. Het leed en verdriet wat dat met zich meebrengt, ook voor vrouwen die zeg maar een abortus hebben gepleegd, dat is onbeschrijfelijk. Dat is onbeschrijfelijk. Rietje en ik mochten bidden voor mensen, voor vrouwen die dat ondergaan hebben. En het is geweldig, voordat ik dit echt zie, laat zien, dat mensen bij Jezus kunnen komen en vergeving kunnen ontvangen en dat we ze kunnen vertellen waar het kindje is. Dat kunnen we hen laten zien in Gods woord. Zodat die schuld en die last uit het leven komt. Omdat Jezus die schuld heeft gedragen. Maar het choqueerde me toen ik de getallen zag, wat dit in Nederland eigenlijk met zich meebrengt. Maar aan de andere kant is het ook zo, en dat wil ik ook benadrukken, dat mensen soms weten tijdens de zwangerschap dat ze een kindje krijgen wat een afwijking heeft. Een ernstige afwijking. En alle lof en alle eer aan deze mensen die kiezen om een kindje geboren te laten worden. Want dit heeft te maken met Gods recht en gerechtigheid. Ook al kun je dan op dat moment nog niet overzien wat de consequenties zijn. Maar later weet je wat voor een prijs dat er betaald is. Maar alle lof en eer voor diegenen die dit besluit nemen. Want je ziet eigenlijk in Nederland, laat de volgende dia maar zien. Van alle zwangere vrouwen kiest in Nederland 11,6% voor een abortus. Dat komt neer ongeveer op 28.000 abortussen. Dat zijn getallen van het Centraal Bureau voor Statistiek. En de Wereldgezondheidszorg schat ongeveer dat 42 miljoen zwangerschappen die elk jaar worden afgebroken door abortus, dat 20 miljoen onder onveilige omstandigheden zijn. En weet je wat dat doet? Ik weet niet wat dat met u doet. Maar wat het met mij doet is, de onmacht aan de ene kant. Ik voel me onmachtig, omdat het zo gigantisch groot is. En aan de andere kant openbaart het ook bij mij. Als ik zie dat God hier in deze situatie komt en zijn gerechtigheid laat zien en zijn recht en laat zien wat er hier op aarde aan de hand is. En hij kijkt naar deze wereld. Dan openbaart het bij mij ook collectieve schuld. Ik wil het eigenlijk liever niet weten. Ik wil het eigenlijk liever in de doofpot zetten. Ik wil eigenlijk niet weten wat er gebeurt hier in Nederland op het gebied van abortus. Ik wil eigenlijk niet weten dat 5,6 miljoen kinderen zeg maar, aan ondervoeding sterven en ik thuis in overvloed heel wat, wat voedsel in de kliko gooi. En dat doet eigenlijk gerechtigheid. Gerechtigheid openbaart het onrecht. En weet je, ik ben zo ontzettend dankbaar dat er dus stichtingen zijn die zich daarom druk maken in het verlengde van het lichaam van Christus, in het verlengde van de kerk. Is het zo dat er stichtingen zijn zoals, laat ze maar zien, zoals Open Doors, van Open Doors, Micha, Compassion, Dorcas, Schreeuw om Leven. Dat zijn stichtingen zeg maar, die in het verlengde van de kerk zich uitstrekken naar om Gods gerechtigheid te laten zien. Zich uitstrekken om tegen die armoede te vechten. Zoals Open Doors, die zich uitstrekken naar de vervolgde christenen. En Micha, die echt een stichting is die gerechtigheid wil laten zien. Compassion, dat is een, zeg maar, die de armoede bestrijden en in het bijzonder onder kinderen werken. En Dorcas, die ook de armoede te lijf gaat. En Schreeuw om Leven, die het een stem laten horen hier in Nederland om de gerechtigheid Gods te laten zien als het gaat over abortus. En weet je, ik krijg wel eens vaak de vraag, en dat komt misschien bij u ook nu op, waarom doet God niets? Waarom grijpt hij niet in? Het is zo vaak dat ik dat hoor, zelfs van mensen die niet geloven. Op mijn werk, als ik dat dan zeg maar bespreek en zeg, dit is eigenlijk gaande als het over armoede gaat. Dan zeggen ze, Miel, je bent toch gelovig? Je bent toch predikant? Waarom? Ik geloof niet, maar jij gelooft wel. Waarom doet God niks? Waarom grijpt hij niet in? Afgezien dat wij er zelf een puinhoop van maken en dat God in eigenlijk alles heeft voorzien, maar wij het niet willen verdelen, is het toch zo dat we ons de vraag kunnen stellen, waarom grijpt hij niet in? En ik geef je het antwoord. Het antwoord is, de Heere stelt wat hij belooft niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. God heeft geduld met u. Hij heeft geduld met ons. Hij heeft geduld met de volkeren. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle tot inkeer komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelruimte met een dof gedreun vergaan en de elementen vlam vatten en verdwijnen. En de aarde met al haar werken zal zich voor God moeten verantwoorden. Het antwoord is dat God geduld heeft nu. Weet je, het is zo massaal dat ik daar echt van moest bijkomen. En toen ik het ging bekijken en probeerde te bekijken hoe God naar deze schepping kijkt, naar de mens kijkt, de kroon op de schepping. En als je dan dit zo ziet, dan kan ik me zo voorstellen dat het geduld van God naar de mens gezien op gaat raken. Waarom heb ik deze preek zo voorbereid als het gaat over gerechtigheid? Ik wil in bijzonder de mensen hier in de gemeente enorm bemoedigen. Ik wil jullie ontzettend bemoedigen. Het was alsof God mij openbaarde dat het niet gaat om in een winkel voor een Dorcas-actie een pakketje voedsel te verzamelen. Om een pakketje rijst. Om dat naar Oost-Europa te sturen. Ik ben zo dankbaar dat mensen zich ook hier in deze gemeente druk maken. En dat ze bij een winkel gaan staan en een paar dagen voedselpakketten verzorgen voor Dorcas. En dat die verstuurd kan worden. Waarom? Waarom ben ik daar zo dankbaar voor? Omdat het Gods gerechtigheid openbaart. Het is niet alleen maar een pakketje iemand sturen. Je staat daar pal en je zegt er is onrecht. En God is een God van gerechtigheid. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat sommigen in ons midden die steunen Compassion. Die hebben een kind geadopteerd. En ze willen handen en voeten geven om iets daaraan te doen. Wat te doen? Eerst is natuurlijk dat kind, zeg maar, te helpen. Maar ook Gods gerechtigheid te openbaren. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat er hier in ons midden gezinnen zijn die kinderen echt opnemen. Als pleegkinderen. En ze staan daar pal voor. En aan de ene kant is het natuurlijk om dat kind te helpen. Maar aan de andere kant is het dat Gods gerechtigheid en Gods recht geopenbaard wordt. En dat is toch zo indrukwekkend. En anderen die zijn begaan met schreeuw om leven. Ze zijn begaan met schreeuw om leven omdat zij pal staan in Nederland om voor het ongeboren kind de recht en rechtvaardigheid te openbaren. En dat dit zichtbaar wordt. En ook als je belachelijk gemaakt wordt. Ook als je daar staat. Ik heb dan wel eens zeg maar bij de verhalen gehoord van onze soms kleinkinderen en ook van anderen. Als je daar staat en je doet voedselpakket verzamelen en je zegt waarom doe je dat? En dan zeg je, ik doe dat vanuit de kerk. We geloven dat God liefde heeft voor deze mensen. Dan krijg je er soms mee te maken dat mensen zeggen van daar wil ik niks geven. Dat is een stukje vervolging. Afwijzing. Dat is wat Matteüs 5 laat zien. Dat als je opstaat voor het recht en voor de gerechtigheid, dan laat je iets zien van Gods karakter. En als je dan zegt, dit willen we niet, ook al zijn het 5,6 miljoen mensen, kinderen, we willen dat niet. Ook al is het maar één kind wat ik kan redden, dan wil ik echt Gods gerechtigheid laten zien. En ik wil zo met u, zeg maar, zo samen bidden. En daarmee echt zo God naderen. En aan de ene kant, zoals ook in het Oude Testament zo vaak voorkomt, dat mensen collectief hun zonde belijden. Dat ze zeggen van, Heere God, ontferm u over ons, want dit is ons te groot. Dat we zo'n onvoorstelbare drama daarvan maken. En we bij bidden dat die terugkomt. Laten we zo samen stil zijn. Ik zou de muzikant daar willen vragen om naar voren op het podium te komen. Heere God, we staan zo voor uw aangezicht. En ik kan me zo goed voorstellen dat het iedereen die hier in de zaal zit echt overweldigt wat er voor een onrecht en onrechtvaardigheid is op deze aarde. En we kunnen ons er zelf niet voor vrijpleiten, Heer, want dat onrecht en die onrechtvaardigheid zit ook in mijn eigen hart. En we willen u zo bidden dat als we u zo naderen, dat we u mogen aanroepen, Heer, ontferm u over ons. Ontferm u over ons. En we willen u zo danken dat u nog geduld heeft met deze wereld, ook geduld heeft met ons. Maar we zien ook uit naar de dag die komt, dat er geen tranen meer zullen zijn, dat er geen lijden meer zal zijn, dat er geen kindje meer zal sterven, dat er geen kindje meer geaborteerd zal worden. Heere God, we roepen tot u in onze onmacht, dat u onze harten echt raakt, dat het ons niet koud laat, maar dat we uw rechtvaardigheid en recht ook willen leven, dat we het karakter van u, ook als het betekent dat we vervolgd zouden worden, dat we gehoond zouden worden, We willen zo bidden dat we het karakter van uw Zoon Jezus Christus mogen leven en mogen laten zien. Dat bid ik voor iedereen die hier zo in de zaal zit. Ik bid het, Heer, dat u zo komt met uw kracht en met uw heiligheid. En dat we opstaan als lichaam van Christus wereldwijd. Niet alleen in Roermond, maar wereldwijd. En dat we ons verenigen. En dat we zeggen, Heer, u bent de Heere, die is gerechtigheid. We willen staan voor de zwakke, voor de weduwe, voor de vreemdeling. We willen staan voor de kinderen. O Vader, geef ons de moed om rechtop te staan. Dit willen we u zo bidden. In de naam van Jezus en tot verheerlijking van uw naam hier op aarde. Amen.